Heel fijn voor je. Staat daar vol enthousiast te wachten op de bus. Vanaf 4 uur 's middags. En 4:30, geen bus. 5 uur, geen bus. 5:30, ik tegen Wim Arkestein, die organiseerde toen de tijd dus de Italië-reis. Van, ah, wordt het geen tijd om te gaan bellen? Dus zo gezegd, zo gedaan. Hij ging bellen om daar zo te vernemen. Van die mensen te horen van, oh, was dat vandaag?
Goedendag en super tof dat je weer luistert naar de Italië-reis podcast. Deze podcast is de ultieme voorbereiding voor als je nog op Italië-reis moet en zit vol met herkenbare aspecten als je al een keer mee bent geweest op de reis. Aflevering 5 alweer. En zoals je weet ben ik Brendan, de host, en tegenover mij zit Urban Cote. En hij zit hier niet zomaar, want Urban is een echte Arco-expert. Deze aflevering gaat dus over Arco, het kleine dorpje waarnaast de camping zich bevindt. Ur, welkom in de podcast.
Dankjewel, Brendan. Voor de eerste keer dat ik een podcast doe, ben er wel nieuwsgierig naar.
Ja? Ben je zenuwachtig?
Beetje wel, ja.
Een beetje, oké. Okay. Nou ja, voordat we gelijk de diepte induiken, ga ik je wat vragen stellen, zodat iedereen je een beetje kan leren kennen. Wie ben je, hoe oud ben je en wat voor werk doe je eigenlijk?
Nou ja, mijn naam is Urban Cote. Ik ben al 56 jaar. Wat voor werk ik doe, ja, dat is eigenlijk verschillend. Ik ben als natuurkundedocent begonnen, later informatiekunde gaan geven, daarna weer informatica en eigenlijk geef ik nog steeds deze 3 vakken.
Oké, okay, en hoe vaak ben je meegeweest op die Italië-reis?
Ja, die vraag had ik al van tevoren gekregen. Ik kan dat niet echt helemaal precies zeggen, maar het is 15 of 16 jaar. In 2003 zijn we voor het eerst gegaan. Toen ben ik gelijk al meegegaan, in de jaren daarvoor, naar de Ardennen. Maar volgens mij ben ik 2 jaar daartussen uit geweest. Tenminste 1 jaar daartussen uit geweest. Of 2 jaar. En in ieder geval vanwege corona is 2019 toen niet doorgegaan.
Nee, 20 denk ik.
2020. Ja, ja, sorry. Zie, ik ben al 56.
Wat is je favoriete plek in Italië?
Ja, dat zijn eigenlijk verschillende. Arco is een soort thuiskomen. Dus daar, vooral in de beginjaren, gingen we daar elk jaar naartoe. Gingen we naar Arco en de andere stad in Italië bezoeken. En eigenlijk, het is de moeite waard om al die grote steden in Italië te gaan bezoeken. Florence, daar ben ik verliefd op. Rome, vol met historie. Venetië, maar ook Bologna in de buurt van Ravenna. Het is prachtig om daar naartoe te gaan. Maar waar ik me echt thuis bij voel in Italië is Arco.
Ben ik blij dat ik jou heb gevraagd voor deze aflevering.
Zeker.
Wat is je favoriete activiteit tijdens de reis?
Daar heb ik ook lang over naast aan denken, want we hebben daar echt verschillende gehad. Maar uiteindelijk degene die ik eigenlijk het gaafst vind, is gewoon canyoning. Ik vind mountainbiken een fysieke uitdaging, vind ik trouwens van bergwandelen ook. En het is kicken als je dat allemaal voor elkaar krijgt. Maar eigenlijk canyoning, dat vind ik toch echt wel het stoerst ook wel. Ja, ja, dat vind ik het leukst.
Ja, snap ik. Wat is je favoriete Italiaanse gerecht?
Ja, daar heb ik geen keuze in kunnen maken. Het gaat in ieder geval om de pasta.
Okay.
De eerste plaat, daar heb je pasta funghi, heerlijk. Maar aglio olio, gewoon zo eenvoudig, maar zo super heerlijk. Dat kan ik ook kilo's naar binnen slurpen. En ja, pesto gewoon eigenlijk ook.
Daar heb ik ooit pasta pestootje.
Ja, pasta pestootje. Daar heb ik ooit de hart van mijn vrouw mee veroverd, dus die blijft erin.
Kijk. Nou, Ur. Arco, dat kleine schattige dorpje eigenlijk vlak bij de camping. Vertel.
Wat mij te binnen schiet als ik aan Arco denk, denk ik gelijk aan een relaxte manier van leven. Misschien ook wel een Italiaanse stijl van leven. Het is prachtig gelegen in een mooie groene omgeving. In de zomer is het er lekker warm, maar het is nooit te warm, want je zit tussen de bergen. Dus het is een stuk koeler dan dat je op de platte, als je op het platteland van Italië zou zitten. Heerlijke restaurants. Ik heb ze denk ik wel allemaal gehad in dat dorp ondertussen. En op 1 keer na altijd heerlijk gegeten. Dat is wat ik er direct aan denk bij Arco, maar ook vooral activiteiten. Want daar is dat dorp echt voor opgebouwd om gewoon allerlei outdoor activiteiten te doen.
En wat voor activiteiten moet ik dan aan denken?
Er zijn verschillende, dus je kan ook gewoon simpelweg je eigen fiets vanuit huis meenemen en gewoon daar naar Pieta Murata, een dorpje wat noordelijker gelegen, ongeveer 7 kilometer verderop kun je fietsen. Prachtig door de verschillende velden heen, olijfbomen, druifgaardes, dat kun je bezoeken. Maar je kan ook gewoon wat heftige dingen doen, gewoon bergwandelingen. Nou, dat hebben wij vorig jaar ook gedaan en
zeker,
je weet dat dat heftig ja is. Op de terug was ik op een vreselijke manier onderuit gegaan. Daar heb ik 3 maanden last van gehad. Maar super kick om daar bovenop de berg. Welke was het ook weer, Steven?
De Monte Stivo.
Monte Stivo, ja. Nou, Stefan, in het Nederlands. Prachtig uitzicht. Maar dat soort dingen kun je doen. Montebaldo kun je ook bijvoorbeeld in het voorjaar bezoeken. En dan begin je in het zonnetje beneden en dan eindig je in de sneeuw boven. Super tof.
Geniet hoor.
En mountainbiken, ja, dat is wel mijn mindere ding. Dan moet ik echt mezelf voor opladen. Maar het is wel super kick om dat te doen.
Cool. Nou, Arco bestaat natuurlijk al een tijd. Kun je ook iets vertellen over wat dat dorp gemaakt heeft tot wat het nu is?
Ja, eigenlijk is het wel gegroeid vanuit de vroege jaren. Dus eigenlijk al voor het jaar nul waren er al gewoon huizen daar zo te vinden. De Romeinen hebben het wel verder uitgebouwd. En ergens in het jaar 400 is daar voor het eerst ook het eerste deel van dat kasteel wat daarboven staat, is daar het eerste deel gebouwd. Notabene door de goten, maar daar komen we later wel op terug.
Ja, we komen later terug op het kasteel.
Daar vanuit dat idee bleek dat dus eigenlijk best wel een sterk beveiligde dorp te zijn. Dus dat is langzaamaan uitgegroeid. Ja, daar komt het eigenlijk zo'n beetje vandaan. Het is geen hoofdstad van Italië. Dus er is vrij weinig op Wikipedia of andere geschiedenisboeken te vinden.
Dus het is eigenlijk een beetje een doorsnee dorp.
Ja, zo zou ik kunnen betitelen. Als je langs de rand van de Dolomieten gaat en je gaat verschillende dorpjes bezoeken, dan zie je gewoon mooie oude gebouwen die zeer zeker uit de late middeleeuwen of soms ook daarvoor komen. Mooie platte daken, smalle straten. Het is heerlijk als het snikheet is buiten om daar door de straat heen te lopen, door de schaduw, want dan heb je het gewoon lekker koel.
Ja.
Zo'n soort dorp is het en waar je ook loopt, het ruikt lekker. Het straalt de sfeer van rust uit en gemoedelijkheid.
Nou, wat ik ook wel leuk vind is dat je, als je door het dorpje loopt, zie je ook echt dat het een outdoor omgeving is. Hè? Want op elke hoek van de straat zit wel een winkel waar je of klimgerij kan kopen. Of,
als je op het plein alleen al staat en je draait het pleintje rond daar op de, bij de ijssalon in de buurt rechts, heb je al een zaak waar ze allerlei klimattributen kopen. Als je dat straatje ook inloopt, kom je aan de overkant nog eentje tegen. Dus dan heb je er al twee. Als je terug richting de camping loopt, kom je er zeer zeker vier tegen. Het is echt gewoon eigenlijk voor een oorsprong veel bergsport was daar. Vanuit de camping kijk je ook tegen een wand aan. En als je een beetje geluk hebt, dan ga je ook klimmers zien die daar tegen de wand omhoog klimmen.
Ja.
En als zij wat minder geluk hebben, dan zie je soms ook acties van de reddingsbrigade, dat ze met de helikopter eraan komen om iemand van de wand af te plukken. Ja, dat is meestal heavy shit als dat daar gebeurt.
Ja, dat geloof ik wel. Weet je waar de naam Arco vandaan komt?
Ja, er zijn verschillende dingen. Arco is ook een woord voor kasteel. En het kenmerkende van het dorp, als je daarop aankomt rijden, is het eerste wat je ziet, is het kasteel daar zo op dat bergje. Maar ook als je goed kijkt, vanuit Google Maps kun je dat ook zien, als je het inzoomt op satellites. Het dorp zit ook echt om die berg, om dat berg heen gebouwd, dus rondom.
Een soort maanvormig.
Ja, dus bogen is ook het woord van Arco. Ja, goed, ik ben geen taalkunstenaar, maar volgens mij zit ik daar niet zo ver vanaf dat het daar vandaan komt.
Oké, nou, we gaan natuurlijk zelf ook naar Arco. Misschien wel één, misschien wel twee, misschien wel drie keer. Zijn er nou nog bezienswaardigheden of dingen in Arco dat je zegt, nou, daar kun je even langs lopen, of daar zou ik echt een ijsje halen, of daar zou ik echt een bakje koffie drinken?
IJsje halen? Nou, als je vanuit de camping naar Arco toe loopt, dan kom je bij de brug, ga je rechtsaf. Daar precies op dat hoekje heb je ijssalon. Daar zou ik het zeer zeker halen. Loop je die winkelstraat door? Dat kan al heel lang duren als je al die winkels heel erg leuk vindt, want dan ga je overal window shopping doen en misschien zelfs naar binnen toe. Maar op het plein zelf kom je ook nog een ijssalon tegen. Zeer vriendelijke mensen, heerlijke ijs. Dus dat is zeer zeker aan te raden. Maar goed, je moet goed onthouden, Arco is geen stad. Dus met allerlei highlights zoals een stad dat zou kunnen hebben. Maar je hebt wel verschillende kerken. Dus wat ik net al zei bij dat eerste ijssalon, daar aan de linkerkant direct heb je al mooie kerken. Zeer zeker de moeite waard om naar binnen toe te gaan. Maar op dat hoofdplein ook. Maar eigenlijk als je ook rondom Arco heen loopt, is dat al een mooi gebied. En als je die winkelstraat doorloopt langs het plein en helemaal in die kromming meegaat, dan kom je op het eind dan ook een, dat noemen ze volgens mij een kruisweg. Dan heb je ook echt een, hoe heette die ronde steentjes op zijn weg, de kinderkopjes. Ja, zo'n wegdek omhoog. Ja. En dan kom je 12 van die gebedshuisjes tegen, waarbij je dus de leidersweg van Jezus Christus tegenkomt.
Okay.
En dan uiteindelijk op het einde van de levens, van de kruisweg kom je dan die drie kruisen tegen. En daar kun je ook de berg oplopen. Dan kom je bij Punta Maria, geloof ik. Zwarte Kruis. En daar vanuit kun je op Arco neerkijken.
En dat is het kruis op de berg.
Ja.
Met die geit, met die ene tand.
Ja, inderdaad, met die ene geit. Je kan ook, als je even naar links kijkt, dan ook de camping weer zien. En als je dan weer voor je kijkt, dan zie je ook het Gardameer. Nou, dan zie je eigenlijk het hele gebied. Dus het is gewoon een heel mooi, groen,
geweldig,
vruchtbaar gebied. Ja. Ja.
Oké, okay, mooi. Missen we dan nog wat? Is er nog iets wat je kunt toevoegen over Arco?
Over bezienswaardigheden? Ja, goed, kijk. Als je een beetje sportief bent en je houdt van uitdaging, ja, dan raad ik je aan om naar Arco toe te gaan. Maar wat ik al eerder zei, het is een op outdoor-activiteiten georiënteerde dorp. Dus als je van fiets houdt, kun je daar echt verschillende routes doen. Mountainbiken. Maar klimmen, dat is eigenlijk wel het kloppend hart van dat gebied. Dus nogmaals, de wand waar we naar kijken, dat is de klimwand. Daar zie je dus al verschillende groepen omhoog gaan. Als je vanuit de camping richting Arco loopt, dan kom je op een gegeven moment links ook een klimhal tegen. En ik heb daar één keer mogen klimmen. En het is gewoon verrekte zwaar, want alles hangt naar achter toe. Dus het is geen rechte wand, het is terughangend. Dus ja, dan moet je echt wel je klimtechnieken hebben. En ik zat vandaag nog even op YouTube filmpjes te kijken, want ze hebben daar wereldkampioenschappen speedclimbing.
Oké. Okay.
En dan kijk je tegen zo'n wand aan van nou dik 40 meter lang. En dan zie je twee dames tegen elkaar competitie houden. En binnen 8 seconden zijn ze boven. Jeetje. Binnen 8 seconden. Nou man, dan ben ik nog aan het nadenken wat mijn eerste stap wordt. En de heren daarna, nou ik heb er eentje maar gezien, 6,5 seconden. En als die wereldkampioenschappen er zijn, dan kun je bijvoorbeeld ook naar het plein toe gaan, waar een overheerlijk café is, waar je gewoon lekker koffie kan gaan drinken. Geen bier schenken ze daar. En dan hebben ze een groot scherm en dan kun je gewoon die wedstrijden gewoon, die worden daar naartoe gestreamd.
Ja, dat is datzelfde plein waar dus ook de kerk is en die ijssalon. Weet
je ja, ja, hetzelfde plein.
En de
ja,
fontein.
En de fontein, inderdaad. Ja, dat is ook wel echt een prachtig fontein om te zien. Volgens mij heet dat Piazza November de Derde, dat pleintje. Maar daar is een 17e-eeuwse fontein. Je ziet ook een beetje barokke kenmerken. En dat is het fontein van Mozes. En het wapenschild van de familie van Arco, die daar dus jaren dus, het dorp bestuurd hebben, die herken je daarin terug. En op dat pleintje, als je van shoppen houdt, elke eerste en derde woensdag van de maand kom je een leuk market tegen. Dat is helemaal rondom die kerk heen gebouwd. Dat is fantastisch om daar zo rond te lopen. Groente, kleding, voor allerlei
van
leuke
alles
dingen.
Wat.
Voor alles wat. Dus nee, ja, dat zijn de bezienswaardigheden.
Nou Ur, zoals in elke aflevering heb ik voor jou wat dilemma's. Nou, je vertelde net al dat je daar een beetje zenuwachtig voor was, dus laten we snel beginnen.
Ja, het kan zijn dat ik plotseling mijn stem kwijtraakt, hoor, maar dat is dan geheel en al per ongeluk.
De eerste is het kleine Arco of het grote Verona?
Nee, dan ga ik echt voor het kleine Arco.
En waarom dan?
Ja, het is eigenlijk, Verona is een hartstikke mooie stad om naartoe te gaan. Maar ik ben toch veel liever in de natuur, op de camping. En toch ook wel een beetje de uitstraling van, hier zijn niet zomaar van die glamping boys, maar echt mensen die ook gewoon dingen willen ondernemen. Nou, ja, dat herken ik in Arco.
Oké. Okay. Cappuccino of uno doppio espresso?
Cappuccino.
Cappuccino.
Zelfs na het eten. Ze vervloeken je, maar ik wil dat ook na het eten.
Dat mag eigenlijk niet in Italië, hè?
Absoluut niet. Ik, één keer in een restaurant was er ook echt zo'n restauranteigenaar. En ik was eigenlijk best wel chicken. Dus Ellen die bestelde dus cappuccino. En hij begon echt zo te praten van, ja, nee, dat kan echt niet. En dan sprak hij Aad aan. Zo van, joh, wat is dat? Nee, Vicky was dat toen ook erbij. Ken je Vicky nog?
Nee.
Vicky is een van de outdoor mensen die ooit aan het begin van deze reis heeft gestaan. En dat het zo geworden is zoals het nu is. En ja, die beantwoordde zo van, ja, joh, dat zijn Nederlanders. Dat is gewoon zo. Maar Ellen eigenwijs, dus eigenlijk kon ik best wel trots op haar zijn. Maar ik heel schijnheilig zo van, doe maar topje.
Maar, nou, ik heb dat dus een keer gehad dat ik een tosti bestelde en toen vroeg ik daar ketchup bij. Maar dat is ook...
Nee,
niet grappig. Want ja, tomaat is natuurlijk hun, hun product. En,
ketchup is gewoon verpeste tomaat.
Ja. gaan we naar de volgende, het volgende dilemma. Leerlingen helpen bij het oplaadbusje of leerlingen helpen met afwassen?
Nou, leerlingen helpen bij het oplaadbusje.
Ja?
Ja joh, daar heb je gewoon alle tijd om gewoon nog een of ander oude hoerverhaal te te houden of gewoon te checken, joh, hoe is je dag? Je hebt, het gaat altijd heel erg relaxed. Ja, het gaat bij de afwas ook, maar ja, zo slecht voor je handen.
Want even in het kort, dat oplaadbusje, daar kunnen de leerlingen hun telefoons inleveren om...
Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Maar ik denk toch dat we dit jaar maar geen oplaadbusje doen, hoor. Het is eigenlijk best wel leuk als die mobiele telefoons er gewoon mee ophouden.
Gewoon leeg zijn.
Gewoon leeg zijn. Nee, maar volgens mij hebben wij iets anders. De elektradraden, volgens mij,
die dit jaar binnen, op tijd binnen dan?
Nou, we hebben ze gewoon daar zo gelaten, zodat ze niet meer te laat binnenkomen. Okay. Dus als het goed is, gaat dat werken. En anders halen we het oplaadstation weer uit de caravan.
Nou, dat is nog een beetje spannend dus. nou, dit vind ik wel een leuke. Jon of Demi?
Zo, ja, die is wel echt lastig, hoor. En ik moet, hè? Of mag ik één keer passen?
Nee, je moet. Je moet.
Even kijken. Nou, dan ga ik in dit geval voor Jon. Een week later kan dat weer Demi zijn.
Waarom ga je nu voor Jon dan?
Gisteren hadden we de afsluiting van het schooljaar. En daarin ging Jon dan... dit jaar was natuurlijk het EK. Dan waren de weddenschappen daar. En toen ging hij nummer 3, 2 en 1 dan aankondigen. Dat stond wel in het bulletin, maar dat ging hij daar nog aankleden en bekertjes uitreiken. Maar hij zei nog even ampersand tussendoor dat Naomi, zijn vriendin, heel lang op nummer 1 had gestaan. Dat vond ik zo lief dat hij dat deed. Daarvoor dat ik nu Jon voortrek.
Oké, vooruit.
Maar Demi heeft een betere smaak van voetbal. Dat is wel sterk. Eigenlijk, nee, misschien ga ik toch wel voor Demi. Ja, nee, ik ga voor Demi.
Helemaal goed. De laatste. Je moet met alles wat je eet op de reis een selfie maken. Of je moet heel de reis alleen eten.
Oh, dan ga ik gewoon... wat was het eerste? Gewoon selfies maken.
Selfies maken met je eten.
Maakt me geen donder uit. Nee? Ja. Nee.
En zet je ze dan ook op Instagram of niet?
Ja, dat ik gewoon normaal eet, of moet ik heel absurd eten?
Nee, je mag gewoon normaal eten van mij.
Ja, nee, dan zet ik ze zo op Instagram, geen probleem.
Nou, helemaal goed. Dankjewel, Eer.
Alsjeblieft.
We hebben het nu over het dorp Arco gehad, maar eigenlijk de eye-catcher van de omgeving is het kasteel op de rots, Castello di Arco. Kun je daar iets over vertellen, Eer?
Nou, het is een best wel bijzonder kasteel, sowieso... Mijn beeld van een kasteel vanuit Nederland bekeken was het, ja, een kasteel. Daar versta ik dus eigenlijk een soort vierhoekig muur met daar op elke hoek een toren. En daar binnen in de binnenplaatsen dan huisjes waar je in kan gaan wonen, waar opslag is. Vrij klein. Maar als je in Italië of juist in die omgeving naar kastelen kijkt, dan zie je eigenlijk dat het meerdere muren zijn met behoorlijk veel... lappen grond. En daar staan wat torens eigenlijk op verschillende plekken. Eigenlijk een hele andere vorm van wat ik me altijd voorstelde bij een kasteel. Dus dat is al sowieso bijzonder. Maar je zou kunnen afvragen, zo'n klein dorpje, wat doen ze daar zo met dat kasteel? Ja, sowieso ligt die best wel strategisch. Als je vanuit de camping naar het kasteel kijkt, dan kijk je ook tegen de wand aan. Dan weet je gewoon, daar kun je nooit tegenop als jij een harnas aan hebt. Sowieso klimmend is al een crime. Hè, in je korte broekje laat staan dat je nog wapens mee moet gaan nemen.
Ja.
Pas als je in het dorp bent, dan is er een steile pad richting het kasteel. Maar daarmee, als je dat omhoog loopt, snap je ook wel dat het best wel lastig was als je zwaar bewapend naar boven toe stormde om dan het kasteel nog te willen gaan veroveren. Het was gewoon eigenlijk een zeer strategisch goede plek, dus slecht te veroveren. Maar het ligt slechts 278 meter hoog. Als je op die toren in dat kasteel bent en je loopt naar de meest oude toren achterin, dan zie je ook dat je een prachtig uitzicht hebt op het Sarkadal. En dat kijkt richting Oostenrijk en ook richting het Gardameer. Dus je hebt een goed uitzicht. Je kan ruim van tevoren zien of de vijand eigenlijk aankomt. Dus wat dat betreft is dat zeer strategisch en bijna onneembaar kasteel eigenlijk.
Ja, en dan is natuurlijk mijn volgende vraag. Is het dan een keer ingenomen? Of kun je iets vertellen over de geschiedenis?
Nou, sowieso. Wat ik al zei, het is een bijzonder kasteel. Het is vrij onduidelijk wanneer dat kasteel... wanneer men begon om dat kasteel te bouwen. In het jaar 493 heeft men dus bij de Uilse toren, de fundamenten daarvan, daar heeft men wel bepaald dat dat ongeveer uit het jaar 493 komt. Wat dan wel bijzonder is, dat waren dus geen Italianen. Eigenlijk was Italië na het jaar 400 is het Romeinse Rijk ingestort, in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk was gewoon eigenlijk totale anarchie. En met steun van een Byzantijnse keizer zijn toen oostgoten dat ze volk wat vanuit Zwitserland, van het eiland Gotland, door Europa is vertrokken, gewoon naar een verblijfplaats. Die zijn Italië binnengevallen, hebben heel Italië veroverd. Dat is toch wel een knappe prestatie geweest. En Theodoric, de toenmalige leider van de oostgoten, heeft daar de eerste toren laten bouwen. De toren waar ik het net over zei, als je daar zo staat, kijk je heel ver naar het noorden uit, heb je een prachtig uitzicht op het Gardameer. Strategisch heel sterk punt.
Ja, dat is die oudste en hoogste toren.
Ja, en daar hebben ze ook altijd een klok in gehangen. Dus mocht de vijand komen, ging maar gewoon de klok luiden. Dan wisten de mensen beneden van spullen opruimen en snel achter de muren kruipen. Dat kasteel is dus eigenlijk ook nooit veroverd. Het is wel altijd in bezit geraakt door verschillende heersers. Maar dat kwam dan niet doordat het kasteel zelf belegerd was en overmand was. Maar gewoon eigenlijk omdat het gebied eromheen veroverd werd. Of gewoon eigenlijk doordat de ene dochter met een andere man werd uitgehuwelijkd. En ja, dan kwam het over in de handen van een of andere Oostenrijkse adel. En die bestuurde dus dat gebied. Maar het kasteel zelf is eigenlijk nooit veroverd geweest in die tijd. In het jaar 1000 is het kasteel steeds verder uitgebreid in zijn huidige vorm, zoals we hem nu kunnen zien. Dat was ongeveer rond het jaar 1000. Het is lang in bezit geweest van de graven van Arkel, maar zoals meerdere heersers een nare eigenschap hebben, als ze macht hebben, dat ze hun macht gaan misbruiken. Waren vrij meedogenloze mensen. Als jullie al bijvoorbeeld in Verona zijn geweest, dan heb je ook wel gehoord dat niet elke heerser van Verona zo vriendelijk was. Nou, net zo min waren ze dat in Arco. Is het wel af en toe in andere handen gekomen, eigenlijk meer door uithoeveling of verovering van dat gebied. Maar er is slechts maar één keer is het kasteel echt veroverd. En dat was pas in de late middeleeuwen. Volgens mij is dat al een ander tijdperk. Dat was in 1703. Toen had je de Spaanse successieoorlog. Ook weer een erfkwestie. Een of andere Franse koning, ik zal mijn god zijn naam niet meer weten, was erfgenaam en zou dus eigenlijk de gebieden van Spanje ook krijgen. Daardoor zou Frankrijk gigantisch machtig land worden. De Engelsen, de Nederlanders, of de Republiek der Nederlanden was het, en de Duitsers en de Italianen staken daar een stokje voor en gingen de strijd aan. En zo hebben de Fransen zijn dus ook het noorden van Italië binnengevallen. Zijn ze bij Arco gekomen, klein dorpje, groot, trots, machtig Frans leger. Die hebben daar meer dan 5 dagen over gedaan om dat kasteel te kunnen beslechten. Die hebben aan de overkant kanonnen neergezet.
Op een andere berg dus eigenlijk.
Sorry?
Op een andere berg.
Op een andere berg hebben zij gezeten. Met de kanonnen hebben ze de muren de hele tijd staan bekogelen. Net zolang totdat ze gaten in de muren hadden. En konden ze eindelijk een leger omhoog sturen om uiteindelijk dus het kasteel dus te veroveren. En dan zou je denken, oké, dan is dat gebeurd. Goed, heel veel slachtoffers, zieler. Maar wat ik dan ook nog las, is dat die generaal Van Dom, volgens mij komt daar het krachtterm in Nederland beter bekend als verdommen van vandaan.
Wat komt daar vandaan?
Ja, volgens mij wel. Okay. Ja, want wat deed die man? Die was, zoals ik al zei, dat trotse Franse leger. Hij nam er geen genoegen mee dat zo'n klein, kwalitatief uitermate teleurstellend dorpje zoveel energie heeft gekost om te veroveren. Dus het kasteel was veroverd en hij gaf zijn troepen gelijk ook de opdracht alle mannen uit dat dorp gewoon kopje kleiner te maken. Gewoon als genoegdoening dat ze eigenlijk
te veel, om ze nog even extra te pijnigen eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja, en dan denk ik, kan ik me wel voorstellen dat de rest heeft gezegd, verdomme, wat is dat voor vent? Dus dat is in grote lijnen eigenlijk de geschiedenis van het kasteel van Arkel.
Oké, en na die Fransen, wat is er dan daarna met het kasteel gebeurd?
Nou, eigenlijk niet meer zoveel, want ja, in die tijd wapens werden ook anders. Dus men ging ook andere technieken hanteren met hun oorlogsvoering. Men verschuilde zich niet meer in kastelen. Dus de functie van het kasteel verdween ook eigenlijk als beschermplaats. Het werd gewoon verwaarloosd. Dus het lag daar op een berg en de natuur neemt al vrij snel dat gebied over. Tot aan 1982 ongeveer. Toen is men weer geld gaan investeren. Men realiseerde zich eigenlijk wel, Sofia, dat is toch wel een belangrijk punt geweest. Zoals ik al zei, in het jaar 400 de eerste toren waarschijnlijk daar is gebouwd door de oostgoten en door de eeuwen heen onneembaar fort geweest. Dus men is dat gewoon gaan herstellen. Dus men is dat vanaf 1982 is men dat kasteel weer gewoon aan het herstellen. Niet heropbouwen, maar gewoon in zijn staat behouden zoals hij is.
Oké, okay, en je zei het net al even kort, je hebt die Torre Grande en de gevangenis. Kun je iets meer vertellen over wat tref je nou daar aan als je daar aankomt?
Nou, sowieso als je daar zo aankomt, we beginnen. Iedereen gaat gewoon dat kasteel doorlopen. We beginnen op een grasveld. Even bijkomen van de wandeling. En als je dan de route gaat lopen, het eerste wat je bijvoorbeeld tegenkomt is een gevangenis, wat ik daarnet al noemde. Daar, als je daar inloopt, dan kun je gewoon niet voorstellen dat je daar levend uitkomt. Het is gewoon heel erg klein, het is donker, het is vochtig. Het eten, dat gaat niet door middel van de deur open doen, maar ze hebben ruimte aan de zijkant. Daarin wordt brood gelegd en aan de andere kant, binnen in het gevangenis, kun je dan aan de andere kant het brood aanpakken, zodat je, ja, zodat de gevangene nooit de gevangenenbewaker iets zou kunnen aandoen. Hè? Maar goed, dan blijkt dus toch wel dat daar iemand heeft gezeten, Galeazzo, die heeft daar meer dan 30 jaar gezeten.
Kun je niet voorstellen.
Nee, kun je niet voorstellen. Dus als je daar zo bent en je loopt die gevangenis in, stel je dan voor dat je 30 jaar van je leven, dus nog langer dan dat jullie nu leven, daar in zo'n gevangenis hebt gezeten. Dat is niet voor te stellen.
Bizar.
Bizar. Ik heb helaas niet kunnen achterhalen wat iemand daar eigenlijk heeft gedaan, dat hij zo lang werd opgesloten. Hij zal wel knipoog aan de verkeerde dame gegeven hebben, zo stel ik me dat dan maar voor. Daarna loop je verder omhoog en dan kom je bij die Torre Grande waar ik het al over had. Die, ja, dat is echt best wel een bouwval, maar die is dus ook beschoten door die kanonnen van die generaal Verdomme. Je zou ook kunnen beargumenteren dat het ook een stelletje cultuurbarbaren waren, maar goed, dat is mijn mening. Maar daar zat dus eigenlijk wel de dame, terwijl de man dan op pad ging om weer ergens een of andere veldslag te doen. Dat was haar woonplek. Dat is wat je daar tegenkomt. Dan daar tegenover zie je echt wat ingestorte gebouwen, maar daar staat wel bij beschreven dat daar waarschijnlijk de wapenopslag plaats waren of de voedselvoorzieningen. Een stukje verder doorlopend, dan kom je bij een kamer vol met fresco's. Wat ik ook al eerder zei, en dat is wel leuk om daarin te kijken, want inderdaad 3D-technieken beheerste men nog niet. Dat is ook een van de redenen waarop men dus ook de tijd kan bepalen waarin zoiets gemaakt is. 3D-technieken, ik zal bij God niet weten wanneer het was ontdekt, maar dat is wel een omwenteling in de kunst geweest. Wat voor frescos kom je daar nou tegen? Je komt daar van die dobbelende hofdames tegen. Wat ook trouwens heel belangrijk is, dat je ook dames, mensen ziet die een schaakpartij doen. Daar kijken ook echt op het bord, dus dan zie je dat 3D-effect ja, totaal alsof, niet klopt.
Alsof het bord rechtop op de tafel staat. Zo ziet het
ja, zo kijken dan naartoe. Maar een van die mensen die daar ook aan het schaken is, ja, het is niet met zekerheid te zeggen, maar die lijkt wel heel erg op het bekende, volgens mij is dat de rechtsgeleerde filosoof Dante Alighieri, die... Ja. Die naam zul je nog wel horen als je naar Verona gaat, inderdaad. Dus die lijkt daarin te... Dus schijnbaar is... het zou kunnen zijn dat zo'n belangrijk persoon zich daar ook heeft begeven. En je komt natuurlijk ook de tekening van Sint Joris tegen. De Sint Joris kom je sowieso in Venetië ook wel vaker tegen. De drakendoder. Maar die heb je daar ook als fresco.
Je bekend van Joris en de draak.
Ja, van Joris en de draak. Ja, inderdaad. Als je dat gebouw weer uitloopt, moet je even goed kijken. Naar rechts heb je een smal doorgangetje, dan ga je trappetje omhoog. En daarna loop je door eigenlijk een kale vlakte, denk ik. Maar daar moet je eigenlijk voorstellen dat men daar gewoon landbouw uitvoerde. Vlak voor de fresco-kamer. Oh nee, dat is op de terugweg. Daar kom ik zo nog wel op terug. Dus daar kon je landbouw uitoefenen. En ja, als je dan belegerd werd, nou geen probleem. Je voedsel heb je gewoon bij je in de buurt. Als je dan helemaal doorloopt naar achteren, dan kom je bij die toren waar ik het al eerder over had. De eerste toren, tenminste de fundamenten van die toren, komt ergens uit 493. Dat is dus Torre Renghiera.
En ja, je net even met die klok.
Ja, met die klok inderdaad. De toren met die klok. En een prachtige uitzicht. Dat is, als je daar zo bent, kijk dan even goed om je heen. Kijk dan richting het noorden. Je ziet sowieso je camping ook liggen. Dat is ook wel leuk om te zien. Maar als je dan verder vallei in kijkt, dan zie je ook gewoon wat voor uitzicht je hebt. Dus gewoon dat je ook gewoon ruim van tevoren onheil op je af zag komen. Ook als je richting het Garda meer keek. Dat zag je ruim van tevoren aankomen. Dan kon je gewoon vluchten. Vanuit die toren ga je dan nog door een soort bos heen. Met speciale eikende houten bomen. Maar goed, wat daar zo speciaal in is, weet ik nou eerlijk gezegd ook niet. Mooie bomen, dat wel. En dan kom je ook nog bij een gebouw. En daar hebben ze ook zoetwatervoorziening. Dus ze konden ook, als ze belegerd werden, ze hadden gewoon een eten daar. Maar ze hadden ook gewoon water tot hun beschikking. Ja, dan kun je het wel lang uithouden. Nou, dat is ongeveer de rondgang. Maar ja, geniet er gewoon van als je er zelf rondloopt, zou ik zeggen.
Nou, Ur, elke aflevering sluiten we af met de anekdote van de aflevering. Heb jij wat meegemaakt op de Italië-reis wat je nu met ons wilt delen?
Ja, er zijn echt onwijs veel dingen op te noemen die je zou kunnen gaan beschrijven. Maar dan duurt dat podcast waarschijnlijk uren. En heb ik trouwens ook wel wat te drinken voor nodig. Maar het eerste wat mij te binnen schiet, en dat vind ik ook wel mooi, dat is eigenlijk de eerste reis naar Italië toe. Dat was voor iedereen hartstikke nieuw.
In 2003 was dat, hè?
2003 was het eerste jaar dat we naar Italië gingen. We hadden bussen besteld in Antwerpen. Die zouden dus naar Delft komen en ons dan naar Italië gaan brengen. Dus om 4:00 's middags kwamen alle leerlingen, want we hadden wel gezegd 4:00 's middags, want 4:30 rond de bus, iedereen op tijd. Heel fijn VWO staat daar vol enthousiast te wachten op de bus vanaf 4:00 's middags. En 4:30, geen bus. 5:00, geen bus. 5:30, ik tegen Wim Arkestein, die organiseerde toen de tijd dus de Italië-reis, van, wordt het geen tijd om te gaan bellen. Dus zo gezegd, zo gedaan, hij ging bellen. Om daar zo te vernemen, van die mensen te horen van, was dat vandaag? Oh. toen gingen ze heel snel wat regelen. Toen kregen we inderdaad te horen van, we gaan later vertrekken. Konden de kinderen weer naar huis toe. Dan hebben we diezelfde avond om 7:30 weer verzameld op het Westplatsoen. Toen kwam 2 bussen van Zebra Tours uit 's-Hertogenbosch naar Delft toe. Die haalden ons op, brachten ons naar Antwerpen toe. Jeetje. Daar was een buschauffeur uiteindelijk geregeld die de mensen naar Italië ging brengen. Dus die was gewoon thuis en die had gewoon een vrije dag. En die ging dan even 2 weken, bijna 2 weken met ons weer op pad naar Italië. Jan de buschauffeur.
Moet je maar zin in hebben.
Ja, maar hij deed het wel en dat was super gaaf eigenlijk. Dus uiteindelijk kwam alles wel goed in orde. Maar we dachten echt, het programma loopt fout. Kwam toch wel op zijn pootjes terecht.
Gelukkig. Nou, een mooi verhaal. Hey Ur, super tof dat je vandaag je verhaal wilde komen vertellen en je expertise wilde delen rondom Arco.
Graag gedaan.
Kees en Jon waren de vorige aflevering te gast en die hebben een vraag voor je achtergelaten.
Oh, hopelijk wel een leuke vraag.
ik heb begrepen dat Urban samen met Aad en Boris met een klein busje naar Italië rijdt.
Ja, dus niet met de grote bus met leerlingen, maar eigenlijk een soort extra busje met spullen.
Precies. En dat doet hij al een aantal jaren. Volgens mij hebben jullie daar altijd wel muziek aan staan. Dus onze vraag is eigenlijk, welke muziek zetten jullie op? En wie van jullie drie heeft de beste smaak?
Ja, dus wie van jullie drie heeft de beste smaak?
Ja, ik heb natuurlijk de beste smaak.
Ja, ik dacht wel dat je dat ging zeggen.
Mijn favoriete muzikant is David Bowie. Maar dat wil ik mensen altijd wel een beetje besparen. Totdat een verzoekje komt van Aad. Wordt dat geen tijd voor Bowie? Oké, Bowie aan. Boris is altijd met een of ander bandje. Mos heet dat of zoiets. En ja, vrij vaag bandje. Maar muziek is wel goed. Maar wat ik eigenlijk altijd standaard draai, en dat vindt iedereen volgens mij gewoon afgrijzelijk, is een Amerikaanse rockband, The Tubes. En ik vind dat super gaaf om te horen. Het is gewoon rock, maar gewoon netjes in de pas van de 4/4 maat. Helemaal uitgedacht hoe dat wordt gedaan. Ik heb de gitarist ook gezien. Het had net zo goed ook een professor op een technische universiteit kunnen zijn. En die gasten die zie ik nog steeds af en toe in de boerderij. Ze zijn dik over de 65 heen. En ze rocken nog steeds. Ja, dat is mijn favoriete muziek, The Tubes.
Oké, maar geen André Hazes of andere feestmuziek?
Nee, echt absoluut niet. André Hazes kan me werkelijk gestolen worden. En Nederlandstalig, ja, af en toe vind ik dat wel leuk om te horen, maar dat moet niet een hele nacht doorgaan. Dan word ik echt obstinaat.
Oké. En in de volgende podcast komt dan Aad Duifhuis langs om te vertellen over Riva. En ook een beetje over de geschiedenis van de Italië-reis. Heb jij een leuke vraag voor Aad?
Nou, ik heb wel een vraag voor Aad. Er zit mij namelijk nog wel iets dwars. Het eerste jaar dat wij naar Italië gingen, hadden we zo'n activiteit als kletterstijken. Maar ja, dat was je eigenlijk na een kwartiertje wel mee klaar. Dus dat was niet echt een dagvullend programma. Oké, na een uurtje was je klaar. Ik weet wel dat Aad daar ontzettend blij over was. Maar ja, goed, wij denken toch altijd in het voordeel van de kinderen. Dus we willen een mooi dagprogramma. En het gebied straalt gewoon klimmen uit. Dus uiteindelijk is dat kletterstijker eruit gegaan. Klimmen voor in de plaats gekomen. En op een of andere manier, na een paar jaar, is dat klimmen op een sneaky wijze eruit geduwd. En ik heb me altijd afgevraagd. Ja, want leerlingen waren altijd super enthousiast over dat klimmen. Waarom is dat klimmen nou eigenlijk uit het programma gehaald? Is het omdat leerlingen het echt niet leuk vonden? Of omdat jij daar problemen mee had?
Denk je dat Aad een beetje hoogtevrees had?
Ik denk dat Aad een beetje hoogtevrees had.
Nou, ik ga het hem vragen. Ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord.
Ik ook.
Nou, dat was alweer aflevering 5. En wat voor één was dit? Lieve luisteraars, als je nog steeds niet bent afgehaakt en tot nu toe alle afleveringen hebt geluisterd, dan ga ik ervan uit dat je al geabonneerd bent op Apple Podcasts. En dat je natuurlijk ons volgt op Spotify. Maar mocht dat nou niet zo zijn, doe dat snel. Dan mis je in ieder geval de volgende niet. Vergeet
moet
niet...
Moet ze niet subscribe.
Ja, subscribe.
Ja, absoluut. Ja. Klik.
En als ze dan bij Apple Podcasts zijn, vergeet het ons niet 5 sterren te geven. En deze aflevering door te sturen naar al je vrienden van de Italië-reis. Bedankt voor het luisteren en bedankt dat je hier was vandaag.
Nou, graag gedaan, Brennan. En ik wil jou ook een compliment geven. Het is wel echt een behoorlijke innovatie naar de moderne tijd toe, wat jij nu doet. En dat is wel een supergoed idee.
Thanks, dankjewel. Arrivederci.
Arrivederci.
En ciao.
En ciao. Bella ciao.